Geliefde in de Heer Jezus Christus, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 24. Lucas 24, en daarvan lees ik u voor de versen 52 en 53. Daar spreekt het woord van de Heer aldus en zij aanbaden hem. En keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover. Letten wij op aanbidding, gehoorzaamheid en blijdschap. Aanbidding, gehoorzaamheid en blijdschap. Het is toch zo ver gekomen dat de Heer Jezus zijn jongeren heeft verlaten. Nou, niet verlaten zoals hij verlaten werd eenmaal op Golgotha, maar naar het vlees, naar het lichaam, is hij opgevaren ten hemel. En een wolk nam hen weg uit hun gezicht. En zij hebben in verwondering en verbazing hem nagestaard. En er was iets in hun harten van blijdschap, maar ook van verdriet. Zij bleven hier staan op deze geteisterde aarde, die vervuld is met wrevel. Deze aarde die om onzentwil aan de vloek onderworpen is. Maar de engelen zijn gekomen en hebben hen geboodschap. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u heen gevaren is, zal alzo wederkomen. En nou vermeldt Lucas, die ook dit evangelie heeft doorgegeven, en ook de schrijver is van de handelingen, die vermeldt hier in zijn evangelie nog enkele schone dingen. Want er staat, en zij aanbaden hem. Dat is alles meer gebeurd, dat lezen wij meerdere malen in de heilige evangeliën. Dat een mens die gered werd, dat hij de Heere aanbad. En voor hem nederviel. En ook van de discipelen kunnen we het vinden dat ze hem aangebeden hebben. Toen was hij erbij. Toen hadden ze hem in hun midden. Toen konden ze hem zien en ze konden hem tasten. Maar nu is hij weg. Hij is opgenomen in de hemel. En hij is uit hun gezicht veld verdwenen. Nou wordt vervuld, zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Want zodra is alles voorbij, hij is weg, de engelen zijn weer ten hemel gevaren, of ze vallen voor hem neder. Die onzichtbare meester. Op hun knieën. En ze heffen hun handen in aanbidding hemelwaarts. Aanbidden is nog meer dan bidden. Bidden is iets vragen vaak. Bidden, daar zijn wij zelf ook zo nauw bij betrokken met onze zorg, met onze vragen, met de moeite van alles wat ons omringt, wat onszelf betreft, de kinderen betreft, bidden. We bidden om een zegen voor het eten en een zegen voor het woord En we danken de Heere voor het eten en voor het horen van zijn woord. Maar nu is het zo dat wij aanbidden, daar valt de vragende mens weg. Daar hou je over de prijzende mens. De mens die God groot maakt. Die op dat moment ook niet anders nodig heeft. Die vol van heilige verwondering is. God zij altoos op het hoogst geprezen. En dan hoeft er nog niet eens bij die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Hoeft er nog niet eens bij. Aanbidding is het van jezelf afgericht worden op hem. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loven hem vroeg en spaat. Hier is de kerk. De kerk is hier aanwezig. Op deze berg. Op die olijfberg. In beginsel. Zij zijn de vertegenwoordigers. Van de gemeente van het Nieuwe Testament. Die van het oosten en van het westen zullen komen om te aanbidden. Wat is aanbidding? Wonderlijk. Het komt niet in ons eigen hart op. Het zijn hier op aarde van die zeldzame en kostbare momenten. Want over het bidden kun je nog woorden krijgen. Onder het spreken en preken kan er nog zoveel zijn dat ons herinnert aan, ja, aan het tekort, aan het gebrekkige. Maar in de aanbidding zijn de gezichten allemaal naar één kant gericht. En de monden spreken één taal. Ook al komt die taal in verschillende woorden naar buiten. Men luistert dan niet eigenlijk naar elkaar, maar men prijst samen God. En hier geldt die lof, die aanbidding, de Heere Jezus Christus. Wat is dat toch onuitsprekelijk groot, dat een diep gevallen mensenkind, wiens mond verstomd is, die niet meer op kan klimmen tot de levende God, die zichzelf aanbidt en zichzelf prijst. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En dat zo'n mens door de genade van God geleid wordt in de aanbidding. Dat is een stukje van de hemel. Dat is een stukje van het werk dat de gezaligden tot in alle eeuwigheid doen. Zij aanbaden hem. Nee, ze zien hem niet meer. Ze zien hem niet meer. Ze kunnen nu niet meer met hem praten zoals in het verleden. Dat hij naast hen liep. Maar hij is zo waarachtig voor hen, de levende. De Zoon van God en de Zoon des mensen. Dat ze hun knieën voor hem buigen. En hem prijzen. Ach, hoe bedroevend als de lof verdacht wordt. Als een mens zo ver gekomen is in zijn eigenwillige godsdienst, dat als hij de naam hoort prijzen en hij hoort niks meer over bekering En over zo zal het zijn en zo moet het. Dat hij dan zegt of denkt, ik weet het niet. Dat die lof, dat eigen werk van God, dat dat verdacht wordt. Ja, wat kan de kerk toch ingezonken zijn. Maar voor alle die van dit brood hebben geproefd en die zichzelf veroordelen dat hun tong uit het stof kleeft, voor hun geldt de troostrijke boodschap: gij zult eeuwig de Heere prijzen. Dit gebrekkige, dit kortstondige hier op aarde zou overgaan in een volkomen lof en aanbidding. En zij aanbaden degene die op de troon zat en het lam. Het zal zeker goed komen. Alle degene die weten dat de lof betamelijk is. En dat het toch daarheen moet dat een vrager een prijzer wordt. Een lover. Die mogen zich getroost weten dat God bezig is om dat te vervullen. Om ze alle tot hem te nemen. Waar al zijn fonteinen zich verspreiden over al zijn kinderen. Hier staan wat mannen. Hier knielen zij en aanbidden hem. O geliefde, voelt gij met mij dat ons Adams bestaan, zoals wij uit onze eerste mens, uit onze eerste Adam zijn voorgekomen, voel je hoe vreemd dat dat eigenlijk is, hoe onmogelijk. Ik bedoel nou niet dat klakkeloos gewoon weg roepen, prijs de Heer, zonder dat er enige waarheid bij is. Nee, ik bedoel nu dat waarachtige, vol bewondering, opblikken tot hem die we niet zien, die we geloven mogen, in welke we ons verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke verheuging, verkrijgende het einde des geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Aanbidding. God geven. Dat het ook in deze laatste tijden onder ons openbaar mag komen. Niet als ons werk, maar als zijn werk. Daarom, wat is ook het samen zingen in de kerk een begenadiging. Want ook daarin kan die trouwe God de gedachte en de aandacht van onszelf afwenden. En richten op hem die gezeten is aan de rechterhand van de Vader in de hoogste hemelen. U zegt, dat kan toch nog niet op aarde? Nee, dat is hier op aarde ten dele. Maar eenmaal wordt het ganselijk vervuld. Lof, aanbidding en dankzegging. Een nieuw lied. Een lied tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Hier breekt reeds het licht door de duisternis heen. Hier is reeds in beginsel de blijdschap, het deel van degene die hem toebehoren. De een meer, de ander minder. Maar de dag komt aan. De dag waarin de zon voor eeuwig zal opgaan over al zijn kinderen. Dan zal er zijn een gejuich en een stem als van vele wateren. Dan zijn alle klaagtonen verstomd. Alle gebeden, alle zuchten om vergeving. om verzoening zijn dan aan een einde gekomen. Dan kijkt de ganse kerk naar één kant. Alle modaliteiten zijn opgelost. Alle namen zijn vergaan. Dan is er alleen de aanbidding voor hem die leeft tot in alle eeuwigheid. En zij aanbaden hem. Ik zei al, dat kan toch niet? Jawel, maar bij ogenblikken. Bij ogenblikken. Daar zie je zo echt dat het ook mensen zijn. Daar zie je dat ze nog op aarde zijn. Want, je leest, ze aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem. Het moet doorgaan, alles. Inzonderheid wat deze apostelen betreft. Want deze apostelen, die moeten naar Jeruzalem en daar wachten op de vervulling van de belofte, de Heilige Geest, die van de Vader komen zal. En dan gaan ze ook weer verder. Ze kunnen daar niet blijven op die berg. Ja, natuurlijk. Het kan wel zo in het hart zijn dat ze zeggen, waren we ook maar bij hem, met hem mee. Verlost van de zonde, van onszelf, van alle ongeloof en twijfel. Maar ja, de Heer heeft onze tijd bepaald. En hij heeft gezegd tegen hem, gij zult mijn getuige zijn. Te Jeruzalem en Judea en het gehele omliggende land. De kerk moet weer verder. Voor de een duurt het lang, voor de ander maar heel kort. Dat is waar. Straks wordt er al een van de apostelen Jacobus onthoofd. En Stefanus die erbij gekomen is, die is ook al op weg naar huis. Maar er zijn er zoals Johannes, die heel oud geworden zijn. Oud. Dat hebben wij niet in onze hand. En daarom, ze aanbaden hem en nou gaan ze weer terug. Dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Want Jezus had het gezegd, blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Daar konden ze veel tegen inbrengen. Omdat Jeruzalem een ellendige stad was, die de profeten doodde en stenigde, die tot haar gezonden waren. Omdat Jeruzalem vergeleken wordt met Sodom en Gomorra en Egypte, waar de getuigen van God gedood worden. Jeruzalem, hoe menigmaal heeft de Heer Jezus bewust Jeruzalem gemeden dat hij naar Galilea trok of andere delen van het land, omdat de spanning in Jeruzalem zo groot was en dat zijn uren nog niet gekomen was. Hoe menigmaal heeft Jeruzalem gegonst van geruchten, hij komt of hij komt niet. Wat een boze blikken zijn er op hem geworpen. Daar is de verrader binnengestapt bij het Sanhedrin. Wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. Daar in Jeruzalem hebben ze gezegd, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven. Je hebt toch zijn godslastering gehoord. En zij allen oordeelden hem des doods schuldig. Vreselijk. Daar in Jeruzalem is de Zoon van God veroordeeld. Daar is hij geslagen en bespuwd en gehoond. Gegeeseld en met doornen gekroond. Juist in dat godsdienstig Jeruzalem was de vijandschap zo diep en zo sterk. Dat was een haat tegen het heilige evangelie. Nee, geen ene kerknaam, geen ene gezindheid. Rechts, licht, zwaar, geeft enige garantie dat wij geen vijanden zijn van het kruis. Het was er zo erg in Jeruzalem. Wat hebben ze een afkeer gevoeld daar onder die stekende en hatelijke blikken. Maar Jezus heeft het gezegd. Terug. Terug naar Jeruzalem. Jezus heeft het zo bedoeld. Dat zij daar, waar hij veroordeeld is, dat ze daar zullen neerzitten. Of zitten wachten. Want daar zal hij beginnen. Daar zal hij zijn geest uitstorten op alle vlees. Dat is juist de triumf van Gods genade. Je zou zeggen, hij begint in de hel, midden in de vijandschap. Tussen de spotters, de halstarrigen, de ongelovigen, de moordenaars. Daar moet je wachten. Daar moet je je niet boven verheffen. Al mag je God danken. Als je beter weet, anders weet. Maar je hoeft je niet boven te verheffen. En daar, als waar in die leeuwenkuil. Daar waar ik jullie zend als schapen, in het midden van de wolven. Daar zal ik beginnen. Daar zullen dromen worden gedroomd en gezichten gezien. Dienstknechten en dienstmaat. Daar zullen ze komen van alle kanten, zelfs uit het allerverste land. Daar zullen ze bij duizenden, wisten ze toen allemaal nog niet, maar wij weten het, bij duizenden zullen ze tot bekering komen. Die het woord gaarne aannamen werden gedoopt. Jeruzalem. Terug. Wat is God groot, geliefde, in zijn langmoedigheid en in zijn geduld. Indien in Sodom de krachten waren geschied, zei Jezus, die onder u geschied zijn, zij zouden gespaard zijn gebleven tot op deze dag. Dan moet het met Jeruzalem ook wel heel erg zijn. Het is ook heel erg. Maar God wil daar zijn banier van de genade planten. Daar wil hij het woord en zijn wet doen uitgaan van Sion. En zij moeten luisteren. En dat doen ze ook. Daarom gaan ze naar Jeruzalem. Ze nemen de wijk niet naar Galilea. Waar misschien wat meer kennissen en vrienden van hen wonen. Nee. Ze gaan van de Olijfberg terug. Door de poorten. In deze ellendige stad. Gehoorzaamheid. Ja, een mens kan veel bidden. Hij kan zelfs de schijn op zich laden dat hij aanbidt. En dat hij toch. Weigert om te buigen voor zijn woord, voor zijn bevel. Het kan. Een mens kan tranen met tuiten huilen. Een mens kan zingen, mijn tranen hebt geen nieuwe fles vergaat. En dat hij toch zijn eigen ik, zin en wil doordrijft. Dat is niet de weg. Dit is de weg. En keerde weder naar Jeruzalem. Hij heeft het gezegd. Daarom doen ze het ook. Zij onderwerpen zich aan zijn heilige wil. En dat gaat des te gemakkelijker, waar zij hem toch aangebeden hebben, als de koning der koningen en de heren der heren. Waar ze hem als hun grote profeet, priester en koning hebben bewonderd. Daarom gaan ze terug naar Jeruzalem. En ze gaan niet mopperend. Ze gaan niet zuchtend. Nee. Je leest, ze gingen met grote blijdschap. Met grote blijdschap. Nou ja. Al gaan jullie misschien of ik wel eens mopperend. Dan moet je toch maar gaan. Al ga je niet altijd met grote blijdschap, dan moet je toch maar gaan. Want je gaat dan om blij gemaakt te worden. Daarom ga je naar de kerk. Je gaat niet op grond van het feit dat je altijd je zo blij voelt naar de kerk. Nee, dat hoeft ook niet. Dat verlangt de Heere ook niet van ons. Want de Heere zegt, daar moet je wachten. Daar word je aangedaan met kracht uit der hoogte. Daar spreekt hij het goede, boodschappende de vrede. Daar. O, zie eens hoe groot dat wij niets mee behoeven te brengen. Deze mensen gingen met blijdschap. Een ander gaat misschien met een beetje nijdige kop. Maar de Heere is getrouw die het ook doen zal. Ik zal ze verblijden in mijn bedehuis. Dat doet de Heere. Hij is een waarmaker van zijn woord. Deze mannen hebben het makkelijk, ja. Ondanks alle herinneringen. Ze komen net uit de tempel van de Olijfberg. Dat was ook tot een tempel geworden voor deze kerk. Waar ze hem aan baden. Nu gaan ze terug. En ze delen nog in de blijdschap. Een blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht laat ten hoogste toppen zal stijgen. Ja. Zuster de Joden zal ook even blij zijn. Nu. Ze is in de leven ook blij geweest. Ze heeft ook nog met ons, met alle moeilijkheden eraan verbonden, de dood des Heren verkondigd, omdat ze zo'n verlangen ernaar had. Ze had niks eigenlijk, ze had geen vromigheid, niks meer. Dat was voor haar een weg om aan die vijandschap ontdekt te worden van het vrome vlees. En nou is het een gewoon mensje. Een vriendelijk mensje. Maar een mensje die ook maar ene steun en troost heeft. Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, ik moest wel eens lachen als ik de vinkie zo hoorde. Ja, moeder die deed wel eens, was wel eens in de war. Het moeder nog wat gezegd. Ik was maandagmiddag nog even en ze keek, ze zei, oh, heb je bloemen? Ik zei, ja, ruikt u het, ja. Ken je me nog? Keek zo vriendelijk. U hoeft allemaal niet. Dat is nou juist het wonder. Wij zien ons eigen op ons bed liggen als een soort patriarch en de een die wordt gewaarschuwd en de ander die. Nee hoor, dat is nou juist het grote geheim van de genade. Met grote blijdschap. En die blijdschap die heeft betrekking op de verhoging van de Heere. En van hun insluiting. Die blijdschap. Want dat is niet verkeerd. Ik zei wel in de aanbidding. Dat is zo'n beetje het hoogtepunt. Maar het andere is niet verkeerd. Dat snap je wel. Als je de Heere mag prijzen. Omdat hij naar je heeft omgezien. Blijdschap staat in verband met genade, met de genadiging. Grote blijdschap, dat ze uitverkoren zijn om te horen tot die hoop, die kudde, die zalig worden zal, en om getuige te mogen zijn van deze dingen. Blijdschap, grote blijdschap. Ben je wel eens blij? Ben je wel eens echt blij? Dan moet je niet zo brommen en zeggen, dat kan ik niet maken, dit en dat, dat weet ik allemaal wel. Het gaat er niet om wat wij kunnen maken, maar wat de Heere doet. Ben je wel eens blij bent, dat nog dood, nog leven, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, als spring je tegen de muur op. Al gil en schreeuw je alles bij elkaar van ellende of van pijn. Nee. Ons hart is in hem verblijd. Doet allemaal niet meer ter zake. Doet niet meer mee. Nee. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Kun je dan blij zijn? Anders loopt de mens met heel de wereld op zijn nek. Met alle zorgen. Met alle kommer en kwel. Met dit en met dat. Maar als die met zo'n grote blijdschap vervuld wordt, is het net alsof alles als een pak van hem afrolt. Vrij. Vrij. Vrijgemaakt. En dat je denkt, wat onheil zal de stad verstoren die God ter woning heeft verkozen. Wie zal nog beschuldigingen inbrengen, gewassen in Jezus' dierbaar bloed. De toevlucht onder zijn vleugelen gezocht. Nee, dan mag je alles aan de Heere overlaten. Ja hoor. En met grote blijdschap. Die Moorman die wist er ook wat van. Die reisde zijn weg met blijdschap. Filippus zag hem niet meer. Hij zag Filippus niet meer. Maar dat gaf ook niks. Dat geeft ook niet. Nee. Als we door het geloof maar op hem mogen zien. En verder zijn we hele gewone nietige mensen hoor. Denk niet dat we al met één been in de hemel staan. Hier zolang we hier op aarde zijn. We zijn al helemaal in de hemel, in de Heere Jezus Christus. En hier zijn we nog helemaal op de aarde. Maar het gaat erom, het gaat om die gouden draad. En zij begonnen blijde te zijn. Een blijdschap die eenmaal onbepaald zal ten toppen stijgen. God geeft het ons ook. Met grote blijdschap. Verder. Op de weg die hij wil dat we gaan zullen. En al wordt die blijdschap dan hier op aarde vaak weggedrukt. Door mensen en dingen, door gebeurtenissen, door verdriet. Nou ja, dat is niet het begin van het eind, maar het einde van het begin. Want de blijdschap zal ten toppunt stijgen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Het komt zeker en gewis. Als de mensen naar je betrokken gezicht kijken. En die denken, nou, het leven is eruit. Je weet hoe dat gaat zo'n beetje. Die ogen half gebroken. En je hoort niet meer zingen meestal. Je hoort geen versies en geen tekst. Je hoort niks meer. Je ziet gewoon een mens die ligt uit te leven. Of te sterven. Maar daar moet je niet op letten. Daar moet je doorheen kijken. Daar moet je doorheen kijken, daar moet je bedenken. Hij aanmerken niet de dingen die we zien, maar de dingen die we niet zien. Want de dingen die we zien, ach, die gaan voorbij. Daar zijn wij met onze gedachten, met onze werken, de mannen, moeder, de vrouw, die verdiept is in de was of in de wasmachientje en zo ga je maar door. Dat zijn wij. Ieder gaat naar zijn weg zoals die is. Maar om nou door het allerheiligst geloof er doorheen te mogen kijken en zeggen, ja jongens, dat is maar de buitenkant hoor. Dat is maar onze kant. Maar dat is de waarheid. God zal alles in alle zijn. Hij zal eeuwig zijn geprezen. Ook door mij, vagebond. Ze waren altijd in de tempel. Hé, ze zijn zeker, al is dan nog niet de doorbraak van het Pinksterfeest gekomen. Ze zijn toch zeker al iets in hun angst tegemoet gekomen door God. Ja, inderdaad. Ik wil niet zeggen dat ze elke dag in de tempel zaten en nacht. Dat weet ik niet precies. Dat is daarna waar dat woord op slaat. Alle tijd God lovende of alle tijd in de tempel God lovende. Het zal wel gewoon zijn zoals het ging. Kijk, ze zullen best elke dag in de tempel geweest zijn. En ze zullen ook weer zijn gaan eten en drinken en hier of daar geweest. Bepaalde dingen besproken. Maar het wil dit zeggen. De lijn die erin lag was deze. Ze gingen in die akelige tempel, waar het voorhangsel gescheurd was van boven naar beneden. Waar de koning uitgeworpen was. Daar gingen ze in. En daar gingen ze vertellen, God is goed. Looft hem tezamen met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam. Loven en danken. Hem de eer geven. Al staat er dan nu niet aanbidding. Dat zijn van die toppunten. Maar toch de lijn die er door hun spreken loopt is. God heeft wat groots bij ons verricht. Hij zelf heeft onze druk verricht. God heeft zijn volk bezocht. Gevende hen brood. Ze danken God voor zo'n uitsprekelijke gave. Ach ja, de doorbraak is er nog niet. Maar wel ervaren ze dat God de muilen der leeuwen toe kan stoppen. En dat geen onheil de stad verstoort. Ach mensen, daar zie je nou de kerk. In de kerk, in de tempel. Zij loven en prijzen God. Dat is het slot van het Lucas evangelie. Het slot. Loven en danken. Aan het zal waar en zeker zijn. Zo is het. Amen is eigenlijk in principe van hetzelfde grondwoord als geloven. Amen. De amen. Dat is nou het slot van het evangelie. Maar het is geen slot. Maar er staat, zo zal het zijn. Zo is het. Ze waren in de tempel. Loven en danken de God. En dan gaan ze straks weer uit hoor. Straks gaan ze uit overal heen. Straks zitten ze weer in hun huis. Maar dit is het element dat wij daaruit moeten onthouden. Het zal zeker geschieden dat zij in zijn tempel hem eeuwig zullen loven. Want het lam is onze tempel. Het lam. Dat is onze tempel en tabernakel. En nou hier staat het allemaal in het teken van het zo nu en dan een vluchtheuvel. Maar Lucas sluit niet af in de dood. Hij sluit niet af in het graf. Maar hij sluit af met de betuiging, het is waarachtig waar. God loven, hem danken, dat houdt nooit op. Het komt uit God en het keert tot God. Wij hebben niets. Maar we worden er. We worden gewoon meegenomen. We worden gewoon ingezet. Voor eeuwig. Wat is er dan nog voor kwaad bij? Lovende en dankende God. Voor een iegelijk die in hem gelooft. Wat is er voor kwaad bij? Of ben je zo bang voor de dood of dit of dat of niet? Of denk je ik til hier of daar. Oh, dat is zo. Hoeft niet. Nee. Ja, maar als ik dan zo bang ben. Oh, dat is niet zo erg. Ben je wijzer? Toe. Houd daar nou eens over op. Ze waren alle tijd in de tempel. Lovende en dankende God. Ga door. De lof en de prijs. Gaat onherroepelijk door. Zo zal het zijn. Ame betekent niet het is uit. Maar dat betekent zo zal het eeuwig zijn. En eeuwig blijven. Dat die trouwe God de lof en de eer en de aanbidding en de dankzegging zal worden toegebracht. Buiten dit blijft er niets over, kinderen. Buiten dit blijft er niets over. De wereld gaat voorbij. Met haar begeerlijkheden. Alles gaat voorbij. Het is, ach, een handvol klatergoud. Tuurlijk, je mag genieten van de dingen die de Heere je hier geeft. Daar gaat het niet om, dat weet je wel. Maar de dichter zegt, waakt en let, dat gij het hart er niet op zet. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Want we zijn maar even hier op aarde. En dan komt de dood. En als we dan buiten de Heer Jezus sterven. Weet je wat er dan is? Dan ben je hier begonnen om grimmig, om lelijk, om je eigen wil door te drijven. Dan ben je hier begonnen met de schampere woorden. En straks gaat het verder, maar dan eeuwig. Eeuwig verzinken buiten God. Daarom, nog laat de Heere ons dat evangelie verkondigen. Als die blijde en goede boodschap. Waarin hij tot ons zegt, kom kinderen, hoor naar mij. Neem mijn getrouwe leer in acht. Om ver boven goud en zilver en wat meest de mens bekoort, zijn woord te waarderen. En als we zijn woord waarderen, dan leren we ook beamen dat wij hem niet zoeken. Dat wij nooit wat gewaardeerd hebben van hem. Maar dan zal hij ook gewis blijken te zijn die hij is, een zaligmaker van zondaar. Daarom, heden zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u leiden en ge zult eeuwig zijn naam loven. Amen.